heb wel wifi nu.
Ja, nu wel. Want ik heb die stekker even in.
Nee, ik heb hem daarin en uit gedaan, uit de grote kast.
Oh jeetje, hier ook.
Nee, dat was hetgene waarom ik daar had ik een lichtje tekort. Daar begon ik al met. Deze doet het nu.
Ja, want Echolands, volgens dat praat ik.
Ja, dat, ja, dat, ja, die heeft als het goed is, want die zendt uit. Dus als jij net.
Kerktelefoon,
ja, de kerktelefoon doet het nu, die loopt nu wel.
Ga ik die even inroepen? Ja. Goedemorgen, gemeente, en alle die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom op deze morgendienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. We willen lezen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 6, versen 30 tot en met 44. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 33, versen 1 en 2, psalm 26, versen 1 en 3, psalm 119, vers 65, psalm 25, de versen 6 en 7, psalm 89, vers 1, psalm 56, de versen 5 en 6. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit psalm 33, de versen 1 en 2, psalm 26, de versen 1 en 3, psalm 119, vers 65, psalm 25, de versen 6 en 7, psalm 89, vers 1, psalm 56, de versen 5 en 6. Schriftlezing uit Johannes 6, vers 30 tot en met 44. En namens Kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Goedemorgen, gemeente, gasten, degenen die thuis meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vooraf heb ik enkele mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag, 9 augustus om 10 en 5 uur, dominee H. Korving. We herinneren u nog even aan de afwijkende tijd van vanmiddag om 3 uur, maar u mag parkeren op parkeerterrein van de gereformeerde gemeente. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we nu samen belijden van wie wij onze hulp verwachten. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heere, Heere. En die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En nog onderhoudt en regeert, die trouw blijft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33, de versen 1 en 2, een lofpsalm. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. En vers 2 roemt nu met nieuwe lofgezangen. Psalm 33, versen 1 en 2. luisteren nu met aandacht en eerbied naar de wet des Heren, die Hij ons gegeven heeft in de 10 geboden. En laten we daarna zingen, nadat we ook geluisterd hebben naar het dubbelgebod van de liefde, uit Psalm 126, de versen 1 en 3. Daarna openen we de schriften en lezen we uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, versen 30 tot en met 44. En in antwoord op de schriftlezing zien we dan Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dus we luisteren nu naar de 10 geboden. Zingen Psalm 26, vers 1 en 3. O Heer, doe mij uw recht en beproefrij en uw goedertierenheid. En daarna lezen we Johannes 6, vers 30 tot 44. En zingen Psalm 119, vers 65. De wet des Heren, die de Heer gegeven heeft, en welke we vinden in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in de water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een van de wetgeleerden vroeg hem verzoekende, meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zeide tot hem, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zoals gezegd openen we de schriften in het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 6. En we lezen vers 30 tot en met 44. Het is het middelste gedeelte van een twistgesprek wat Jezus voerde met de Joden na de wonderbare spijziging. Maar wij lezen vanaf vers 30. Zij dan zeiden tegen hem: welk teken doet u dan, omdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tegen hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft het brood u uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En zij zeiden: is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, voor wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Laten we onze harten opheffen tot de Heere. En laten we bidden en hem smeken om zijn nabijheid en om zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. Groot en heerlijk God, Gij die Uzelf noemt, almachtig en groot van goedertierenheid en trouw. En Heer, als U ons met deze naam Uzelf aan ons bekend maakt, wat een wonder is dat, dat wij, niet de geschepselen, U zo mogen aanroepen. En Heere, dat willen wij ook doen deze dag, uw dag, die u afgezonderd hebt onder de dagen, om u te dienen en u te eren en u de lof en de prijs te geven wat u toekomt. Heere, neem onze gebrekkige eer en dank nog in ontvangst, die wij u toezingen, die wij ook in het gebed bij u neer mogen leggen en waarbij ook u in het gebed groot mogen maken. Drie enige God, wilt u in ons midden zijn. En als het dan van morgen mag gaan over u de Vader die trekt. En u de Zoon die opwekt. En aan het werk van u de Heilige Geest die voor ons bidt. Heere, wat een wonder. Maak het nog wel in ons midden, in deze eenvoudige leesdienst, waar toch uw heilig evangelie mag opengaan en dat we een woord mogen lezen, geschreven door een van uw dienstknechten. Heere, geef uw zegen daarover. Wij willen in het gebed aan u opdragen de familie van dominee C. Bos uit Urk. Afgelopen week is dominee Bos overleden. En daarbij mogen geloven, Heere, heeft u hem de wens van zijn ziel gegeven, zoals in de advertentie stond. Eeuwig bij u. Maar Heere, wij bidden u voor de rouwdragende familie die achterblijft, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Wilt u hen troosten, Heere, zoals alleen u kunt troosten. En enkele week geleden is ook dominee Witsier overleden, Heere. Gedenk ook zijn familie. Heere, wilt u ook zijn met onze zieke broeder Co van Ekeren? Wilt u hem en Ina kracht geven? Wilt u de bij de voordeur de behandeling zegen en hem moed geven en geduld, want het is een lang traject. Heere, laat hun ogen op u geslagen mogen zijn om al hun hulp van u te verwachten. Wilt u in deze vakantietijd ook met onze gemeente zijn? Onze predikant, dominee Hoefnagel, is weer veilig thuisgekomen. Weer met zijn gezin. De komende week wil hij ook zijn arbeid weer oppakken in de gemeente en ook in het verzorgingshuizen. Zegen hem daarin, Heer, en geef hem ook weer nieuwe lust voor dat mooie werk in uw dienst. Heer, nou dragen wij ook de toestand in de wereld aan u op. Heere, u weet het allemaal. Uw oordelen gaan over de wereld. Oorlog, honger, geweld, aardbevingen. En nu de grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje. Door de enorme droogte. Ach, Heere, laat de mens toch horen dat u het bent die spreekt en die oproept om u te dienen en alle hulp van u te verwachten. Geef toch, Heere, door uw heilig woord dat de mensen daardoor getroost mogen worden en gesterkt. Zegen daarom ook de verkondiging van uw woord over heel de wereld. Zegen dat. Heren, en nu gaan wij luisteren. Geef ons aandacht. Bewaar ons voor afleidende gedachten. Houd ons zo gevangen, Heren. Zegen ons. Dat bidden en danken wij u uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 25, de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? En ook het zevende, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De versen 6 en 7 van Psalm 6, herstel 25. Gemeente, laten we in antwoord op de preek zingen uit Psalm 89. Het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. De tekst is genomen uit het laatste gelezen vers uit Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het gaat over het geheim van het geloven. Dat is de Vader die trekt en de Zoon die opwekt. Gemeente, waarom komt de ene mens tot geloof en de andere niet? Hoe is het toch te verklaren dat soms binnen één en hetzelfde gezin, waarvan ieder kind dezelfde opvoeding kreeg, het ene kind de smalle weg leert bewandelen en het andere kind de brede weg opgaat? Misschien is dat wel de werkelijkheid in ons gezin. En is dit een vraag waarmee we worstelen? Hoe kan het toch dat de een tot de Heer Jezus komt en in hem een geweldige rijkdom ontdekt, terwijl de ander niets in hem ziet en zich teleurgesteld of onverschillig van hem afkeert? Waarom wordt de een levend lid van de gemeente en de ander een kerkverlater? Moet de verklaring misschien gezocht worden in het karakter van de mens? Is de een zachtmoedig en meegaand mens tot geloof te bewegen en een sterke, onafhankelijke persoonlijkheid niet? Of moet de verklaring gezocht worden in de omstandigheden waaronder we leven? Komen alleen mensen tot geloof die aan lager wal zijn geraakt en in een of andere verslaving zijn terechtgekomen? Als we vanmorgen onze tekst goed lezen, dan komt daarin naar voren dat de diepste oorzaak waarom een mens leert geloven niet ligt in ons karakter of onze levensomstandigheden. De Heer Jezus zegt, die ligt in God de Vader. Hij trekt mensen los uit het moeras van het ongeloof. Niemand kan tot mij komen, zegt hij, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Wie heeft leren geloven, is getrokken door de Vader. Hij staat aan het begin. En zo zegt Jezus hier verder, ik sta aan het einde. Want ik zal straks, op de laatste dag, de jongste dag, ieder die getrokken is door de Vader en is gaan geloven, doen opstaan. Jezus bedoelt, doen opstaan uit de dood en op die manier deelgeven aan het leven op de nieuwe aarde. We gaan hierover nadenken. Het thema is het geheim van geloven, de Vader die trekt en de Zoon die opwekt. Het is op het eerste gezicht of gehoor niet zo'n uitnodigende tekst die we vanmorgen overdenken. Niemand kan tot mij komen, zegt Jezus, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Met andere woorden, een mens kan niet zelf tot geloof komen, maar moet tot geloof gebracht worden. De Vader moet trekken, lostrekken uit het ongeloof. Anders blijft een mens daarin vastzitten. Dit zijn toch heel andere woorden dan die bijvoorbeeld uit Jesaja 55 vers 1... wat nog steeds boven onze ingang van de kerk staat. Daar klinkt de nodiging luid en duidelijk. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. De woorden van onze tekst klinken ook heel anders dan die de Heer Jezus spreekt in bijvoorbeeld Matteüs 11, vers 28. Daar nodigt hij, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Om eerlijk te zijn, luisteren we liever naar dit soort woorden. We proeven er de liefde in van de Heere die tot ons uitgaat. En waaruit blijkt dat Hij ons deel wil geven aan zijn heil. En steun wil bieden in onze moeite. Daartegenover lijkt in de tekstwoorden van vandaag de deur naar Gods heil slechts op een kier te staan. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Met andere woorden, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan. Behalve de mens door wie de Vader de poort besluit open te doen. Het is heel goed mogelijk dat we een tegenstelling ervaren tussen die net genoemde uitnodigende teksten en onze tekst van vanmorgen. Misschien raken we er zelfs door in verwarring. Wat bedoelt de Heer eigenlijk? Nodigt Hij ons nu of toch niet? Mogen we tot Hem komen of moeten we wachten tot de Vader ons naar Hem trekt? Laten we, om de bedoeling van onze tekstwoorden te ontdekken, eerst eens gaan kijken naar het verband waarin deze staan. Heer Jezus is in gesprek met een aantal Joodse tijdgenoten. Ze zijn Hem gevolgd naar Capernaum, waar dit gesprek heeft plaatsgevonden. De Heere beschuldigt deze mensen ervan dat ze Hem gevolgd zijn omdat ze de dag tevoren brood van Hem gekregen hebben. Dat is gebeurd tijdens die wonderlijke spijziging. Hij roept hen vervolgens op om niet langer te verlangen naar voedsel dat vergaat, maar naar dat wat blijft tot in het eeuwige leven. Daarop vragen de mensen zich af hoe ze dat voedsel toch kunnen verkrijgen. En Jezus antwoordt luid: door te geloven in Hem die door God gezonden is. Met andere woorden, Jezus roept hen op om in Hem te geloven. Maar daarvan willen zijn gesprekspartners niets weten. Ze vragen: welk teken doet u dan, opdat wij het zien en geloven? Zijn gesprekspartners hielden zich aan de wet van Mozes. Die was in hun ogen een man door God gezonden. Want Mozes had ervoor gezorgd dat hun vaderen in de woestijn brood uit de hemel te eten gekregen hadden. Nu riep die Jezus hen op om in Hem te geloven. Maar hoe konden ze nu zeker weten dat Hij, net als Mozes, een man door God gezonden was, zodat ze daadwerkelijk in Hem konden gaan geloven? Het antwoord van de Heer Jezus is dan: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dat wil zeggen, Hij die vroeger in de woestijn brood uit de hemel gaf, geeft dat nu opnieuw. En nu geeft Hij zelfs het ware brood. Dat ware brood van God, zo zegt Jezus, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. De reactie van de Joden is dan: Heere, geef ons altijd dat brood. Ze willen graag het ware brood uit de hemel ontvangen. Wel, zegt Jezus dan: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. De Heer Jezus biedt zichzelf aan als het ware brood uit de hemel en belooft volkomen verzadiging van het hart. En wat is dan hun reactie? Komen ze tot geloof in Hem? Gaan ze van het levende ware brood uit de hemel eten met de mond van het geloof? Helaas niet. Ze beginnen te morren. Ze raken geïrriteerd door wat Hij beweerde. Onder elkaar zeggen ze: is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: ik ben uit de hemel neergedaald? Ze vonden het maar aanmatigend wat Hij zei. Hoe durfde Hij het te zeggen: ik ben uit de hemel neergedaald? Hij is de zoon van Jozef en Maria uit Nazareth. En dan spreekt Jezus de woorden van onze tekst: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Deze woorden zijn, nu is wel duidelijk, een reactie op het ongeloof van zijn Joodse gesprekspartners. Hij verklaart hier de achtergrond van hun ongeloof. Het is eigenlijk niet zo vreemd, zo zegt hij, dat jullie niet in mij geloven. Want geloven in mij, dat doet niemand zomaar. Alleen die mensen die leren geloven in mij, die door de Vader getrokken zijn. Hier ontdekken we dat geloven een geheim heeft. Het komt niet op uit onszelf. En het vindt zijn grond ook niet in de omstandigheden waaronder we leven. Geloven in de Heer Jezus heeft slechts één oorzaak. Het is de Vader die trekt. Hij trekt mensen los uit het moeras van hun ongeloof. En zoals iemand die vastzit in een moeras niet gemakkelijk los te krijgen is, zo heeft de Vader ook bijzonder veel kracht nodig om mensen tot geloof te brengen. In een van onze belijdenisgeschriften, de Dordtse leerregels, wordt zelfs verwoord dat de kracht die hij moet gebruiken niet minder of geringer is dan de kracht die voor de schepping en de opwekking uit de doden is. Dat staat in Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 12. Natuurlijk vragen we ons af hoe de Vader dan trekt. Dat doet hij door zijn woord en geest. Door die twee touwen, zo zou je kunnen zeggen, oefent hij trekkracht uit op een ongelovig mensenhart. Een ingewikkelde factor is dat degene die getrokken wordt van geen kanten meewerkt. Integendeel zelfs. Hij of zij wil liever in het moeras van ongeloof blijven. Hoewel dat uiteindelijk een mens naar de eeuwige ondergang zuigt. Toch krijgt wie getrokken wordt de vaste grond van het geloof in Christus Jezus onder de voeten. Omdat de Vader harder trekt dan een mens kan tegenwerken. In de net genoemde Dordtse leerregels, in paragraaf 11, wordt ook beleden: God dringt door ook tot in de binnenste delen van een mens, met de krachtige werking van zijn wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermult, maakt week, dat hard is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden. En maakt dat die wil, die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wil, nu metterdaad wil. Die ongehoorzaam was, nu gehoorzaam wordt. Hij bewerkt de wil zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Nu is duidelijk uit de voorbeelden om ons heen dat niet ieder mens getrokken wordt. Niet allen die de beloften en eisen van het woord van God horen, leren geloven. Helaas niet, moeten we zeggen. Het is een werkelijkheid die ons veel verdriet en worsteling kan geven. Als je ziet dat de dierbare mensen in je familie en omgeving het aangeboden brood uit de hemel niet leren eten. De vraag die aan het begin gesteld is, kan dan levensgroot op je afkomen. Hoe kan het toch dat de een wel en de ander niet leert geloven in hem? Het antwoord wordt in onze tekst gegeven vanmorgen. Slechts wie getrokken is door de Vader, komt tot hem. Dat antwoord roept meteen weer een andere vraag op. Wie worden er dan getrokken? Jezus licht in een gelezen schriftgedeelte een tipje van de sluier op. Hij zegt: alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. In die woorden beluisteren we iets van Gods verkiezing. De lijn die hier duidelijk wordt is deze. Het geheim van geloven is dat een mens leert geloven omdat hij getrokken werd. En hij wordt getrokken omdat hij door de Vader aan de Zoon gegeven is. De diepste grond van het behoud van een mens is dus Gods verkiezing. Toegegeven, dan staan we daarmee wel voor een geheim dat wij niet kunnen doorgronden. Maar laten we dat ook maar niet proberen. Beter is om, wanneer we in ons hart de trekkracht van de Vader mogen opmerken, dat we hem daarvan de eer geven. Hoe we die trekkracht in ons leven dan opmerken? We komen tot de Heer Jezus en zoeken bij hem vergeving en eeuwig leven. En zo krijgt hij waarde voor ons hart. Petrus zegt daarover in zijn eerste brief: voor u dan die gelooft, is hij kostbaar en dierbaar. Onze belijdenis zegt het zo, in paragraaf 13. De wijze van deze werking kunnen gelovigen in dit leven nooit volkomen begrijpen. Ondertussen stellen ze zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Wanneer we leren geloven, zegt onze tekst daarover dus, dat is niet uit ons, maar uit hem. Geloven heeft een geheim. En dat is zijn trekkracht die het werkt. In onze belijdenis, uit paragraaf 14, wordt dan verder vervolgd. Zo is dan het geloof een gave van God. Niet omdat het aan de vrije wil van mensen door God wordt aangeboden, maar omdat het een mens metterdaad wordt meegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het metterdaad geloven van de vrije wil van de mens verwachten. Maar het geloof is een gave van God, omdat hij in de mens teweeg brengt beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. Het zal daarom duidelijk zijn dat hem alle lof, dank, eer ervoor toekomt, wanneer we leren geloven. De vraag die nu nog openstaat is, die we aan het begin opgeworpen hebben, is er een tegenstelling tussen onze tekst en een andere die veel meer uitnodigend klinkt? Oppervlakkig gezien wel. Het klinkt immers niet uitnodigend, maar meer belemmerend als Jezus hier zegt: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Betekent dit dat de Heer ons niet uitnodigt tot zijn heil en dat we maar moeten afwachten tot hij ons trekt? Nee, zeker niet. We moeten niet vergeten dat Jezus hier een verklaring achteraf geeft. De Joden zijn uitgenodigd, meer dan eens zelfs, maar ze hebben de uitnodiging afgeslagen. En dan zegt de Heer Jezus hier: eigenlijk is dat niet zo vreemd, want in mij geloven doet een mens niet zomaar. Onze tekstwoorden geven een verklaring. Wat voorop gaat, is de uitnodiging. We mogen ervan overtuigd zijn dat de Heer ons nodigt tot zijn heil. Hij nodigt u en ook jou. Hij roept het ons welgemeend en indringend toe: kom, koop en eet. Kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En kom naar mij toe, die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Zijn uitnodiging moet zelfs naar iedereen op deze wereld uitgaan. Ga dan heen. Onderwijst al de volken, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Onze tekst is niet een losse spaak in het wiel die een ruimhartige verkondiging van het evangelie wil belemmeren. Het is geen hek om een tuin om indringers te weren. Wanneer dat wel het geval zou zijn, dan zouden zending en evangelisatie geen enkele betekenis hebben. Gelukkig ligt het anders. Die zeer goede boodschap van Gods heil mag en moet zowel dichtbij als verder weg worden verkondigd. Met bevel van bekering en geloof. Heel opmerkelijk is dat wanneer de Heer Jezus gezegd heeft: niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt, dat hij daaraan toevoegt: en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Deze woorden zijn om meer dan één reden opmerkelijk. Terwijl hij zelf nog moet sterven en opstaan, spreekt hij al over de opstanding van de doden op de laatste. Dat is de jongste dag. Maar ook, om een andere reden, zijn deze woorden opmerkelijk. Op het eerste gezicht of gehoor lijken die weinig verband te houden met het voorafgaande. Het ging over het trekken van mensen uit het moeras van het ongeloof door de Vader. Waarom spreekt hij dan nu opeens over het opwekken van hen op de jongste dag? Als we iets langer luisteren, gaan we toch een verband met de voorafgaande woorden ontdekken. Wie door de Vader getrokken wordt, komt tot Jezus. Zo is gesteld. De Vader staat aan het begin als een mens leert geloven en op die manier deel krijgt aan zijn verlossing. En nu zegt de Heere Jezus, wie tot mij komt, zal ik doen opstaan op de laatste dag. Hij noemt hier het eindpunt van de verlossing. En dat zal zijn op de laatste, de jongste dag. Dat is de dag waarop de geschiedenis van deze wereld wordt voleindigd en daarmee tot zijn doel komt. Op de laatste dag zullen alle gestorvenen een nieuw lichaam ontvangen. De Heer Jezus zal dat doen door zijn woord en geest op die laatste dag. En dat is de dag van zijn wederkomst. Vanaf die dag wordt de nieuwe aarde de woonplaats van wie het geheim van geloven kende. Het zal een eeuwige woonplaats zijn. En de gelovigen zullen hem voor altijd dienen en eren zonder vlek of rimpel. Ja, hem verhogen met woord en daad. Tegelijk zal hij alles in allen zijn, wat inhoudt dat er niets meer te wensen overblijft. De werkelijkheid zal weer overeenstemmen met het begin van de schepping, toen God aan de mensen een paradijs als woning gaf. Waar Jezus met deze woorden op wijst, is dat wie in hem gelooft, volkomen verlost zal worden. Hij of zij ontvangt niet alleen vergeving van zonden en eens het leven in de hemelse heerlijkheid, maar ook een totale verlossing op de laatste, de jongste dag. Wie de Vader trekt, zal straks door de Zoon worden opgewekt. Trekken en opwekken vinden plaats in de kracht van de Heilige Geest. Dat betekent dat de drie enige God aan het begin en aan het einde staat van de verlossing. En Hij verlost de hele mens naar ziel en lichaam. In deze tekstwoorden ligt daarom een geweldige troost. Want weet u, als wij kunnen zeggen dat de trekkracht van de Vader ons eens te sterk werd en Hij ons bracht aan de voeten van zijn Zoon, dan kan het niet meer anders of we zullen ook spreken van een andere trekkracht. De trekkracht namelijk die van deze wereld uitgaat en die de boze hanteert om te verleiden. We zullen dan helaas ook moeten erkennen hoe groot de trekkracht is van onze oude mens die het hart naar beneden trekt. De verzuchting van apostel Paulus die hij uit in Romeinen 7 zal ons dan niet vreemd zijn. Als ik het goede wil doen, is het kwaad dicht bij mij. De vraag kan wel eens in ons opkomen. Hoe zal ik ooit standvastig blijven en de eindoverwinning behalen? Het antwoord ligt vanmorgen in onze tekstwoorden. Wie de Vader trekt, wordt eens door de Zoon opgewekt. Het is onmogelijk dat wie het geheim van het geloven kende, niet de volkomen verlossing ontvangt. De zekerheid ligt in Hem, die aan het begin en aan het einde staat. De tekstwoorden die we vanmorgen overdenken maken duidelijk dat wie leerde geloven niet kan zeggen, ik doe het beter dan wie niet gelooft. Hij of zij kan slechts roemen in de Vader die getrokken heeft. En die roem zal altijd vergezeld gaan van verwondering. Die doet zeggen, ondanks dat ik het onwaardig ben, hebt u mij getrokken en leren geloven. We zullen het met de apostel Johannes meebelijden. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Onze tekstwoorden zijn bijzonder troostvol en bemoedigend voor ons wanneer we het geheim van geloven leren kennen. God doet geen halfwerk. Wie hij trekt, wordt eens ook opgewekt om naar ziel en lichaam te delen in zijn verlossing. Wie roemt, mag roemen in zijn volkomen werk. Ook moeten we ons realiseren dat we de tekstwoorden niet als excuus kunnen gebruiken om in ongeloof te volharden. In die zin dat we zeggen, als God leert geloven, dan kan ik er dus helemaal niets aan doen dat ik hem niet dien. Het is duidelijk geworden. Deze woorden zijn een verklaring achteraf. Voorop gaat de welgemeende uitnodiging. Kom, koop en eet. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Geef gehoor aan zijn uitnodigende stem. Dan zullen we leven. Nu. En straks voor eeuwig. Naar ziel en lichaam. Amen. we samen danken. Trouwe Heer in de hemel, wij danken uw grote naam, omdat u het vanmorgen in deze eenvoudige leesdienst toch ook weer wel heeft willen maken. Heer, wat mag uw trouw en uw liefde en uw goedheid toch schitteren in de gelezen preek en vooral overal in uw woord. Heer, wat roept u ons nog toe? Word behouden. Kom tot mij. Heer, maak onze harten maar week. En leer ons geloven. En houd ons vast, Heer, in uw genade. We bidden u nog voor de ouderen in onze gemeente en de zieken die niet op kunnen gaan naar uw huis vanwege hun leeftijd, die thuis meeluisteren. Heere, geef hen ook thuis een rijke zegen. En wilt u hen leren, Heere, van alle ongemakken van het lichaam ze vast mogen houden aan uw belofte. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Uit genade. Amen. Laten we nu de slotzang zingen uit Psalm 56, de versen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En wat er verder volgt, 5 en 6 van 56. gemeente, de collecte straks bij de uitgang is de eerste voor de kerk, tweede kerkelijke kassen. En we gaan nu naar onze woning met de beden van de avondzang in ons hart. O Vader, dat uw liefde ons bereik. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. De gelezen preek was van dominee Van der Zwaag, nu emeritus te Sigiswoude te Wulp.